Dank u, broeder Neville. Goedemorgen, vrienden. Blij om hier te zijn vanmorgen en ik kan dezelfde opmerking maken over onze broeder. Ik had het hem beloofd om op de uitzending te zijn en ik miste het de ene week en de volgende week was ik het vergeten. Dus ik dacht dat het de derde keer echt tijd zou moeten zijn dat ik het behoorde te doen. Ik kwam dus daaraan in 1 minuut van tijd, slechts 1 minuut. En broeder Snyder stond buiten. Wij glipten dus heel snel naar binnen en we kwamen uiteindelijk bij de uitzending. En ik denk dat wij hen ontsteld hebben, is wat wij hebben gedaan toen wij op die wijze binnenkwamen, zo'n klein beetje. Dus, en hier was ik, onderweg. Ik dacht aan een tekst om over te prediken, weet u. En gewoonlijk bij mij duurt het ongeveer 1,5 uur. En ik was met de eerste 15 of 18 minuten ervan begonnen. En dan keek ik op en de klok zei, het is tijd om te vertrekken. We zullen dus aankomende zaterdag verder gaan of wanneer ook. Dat is juist. Afgelopen zondag waren wij bezig met het 10e hoofdstuk van Hebreeën en begonnen met het eerste vers. En geraakten niet verder. Vergeet niet de diensten in Indianapolis deze week. Als een van u, of als u wat vrienden daarboven in die streek heeft, wel, schrijf en vertel het hun. De diensten zullen morgenavond om 7 uur beginnen in de Ketel Tabernakel in Indianapolis. En er zijn voldoende zitplaatsen. Bijna 11.000 mensen zullen daar kunnen zitten. En het is een kleine conventie. Het is een kleine organisatie. Ik weet het zelfs niet echt wat de naam van de organisatie is. Ze houden daar een bijeenkomst of een conventie. En tijdens deze conventie hebben ze mij gevraagd om de avondspreker te zijn. Dus ik denk dat de gemeente zelf, de kerk, de organisatie, enkel een zeer, zeer klein aantal leden heeft. En dan 's avonds heb ik de spreekdienst, elke avond, maandag tot en met vrijdag. Vrijdagavond is het einde van de conventie. Dus als u enige vrienden hebt rond Indianapolis, wel, kom mee. En op de 23e, de ochtend van de 23e, als er toevallig iemand hier op reis is, gewoon op vakantie, want het is meestal vakantiemaand, juni, Minneapolis. De internationale christelijke zakenlieden houden hun conventie in Minneapolis. En de open dienst is de 23e. Het ontbijt, het ochtendontbijt is op 23 juni. Ik zal spreken bij het ochtendontbijt, wat de dienst opent. Dan op de 24e zal ik nog steeds in Minneapolis zijn. En ik zal bij de Hearts Harbor Tabernacle zijn met dominee Gordon Peterson. En ze hebben het programma daar op de uitzending. Dus als u daar in de buurt bent, wel, kom langs. En dan op de 24e, of 25e liever gezegd, begint de conventie. En wij zullen daar zijn. Het is een erg ongebruikelijk programma. Meneer Roberts, meneer Hicks, mezelf, vele andere predikers zullen daar zijn. En er is geen programma opgesteld. De christelijke zakenlieden, de volle evangelie-christelijke zakenlieden zijn, zij wilden het gewoon openlaten voor wat de Heilige Geest zou zeggen te doen. Wilden ons allemaal daar hebben. En ze hebben dus nog nooit zo ingehouden en ze hebben helemaal geen predikers geadverteerd. De enige prediking die geadverteerd werd is op de ochtend van de 23e. Ik zou bij hun ontbijt spreken en dat is aangekondigd. Anders zullen wij allen daar zijn, wachtend op de Heilige Geest. Dat zou aardig goed moeten zijn, of niet? Als wij ons allen slechts aan de Heilige Geest kunnen overgeven, dat is het, en hem ons laten gebruiken op de wijze dat hij ons zou willen gebruiken. Nu, en dan de volgende geplande dienst, waarvan ik weet, is de oude Azusa Street Rally. Het is die komt op 15 september. Ik open daar de dienst voor de Azusa Street Internationale Rally. 50 jaren van Pinksteren in de Verenigde Staten. Ze zijn 50 jaar oud aanstaande september, toen de Heilige Geest voor de eerste keer viel in de Azusa Street Mission. De oude, ik geloof dat het een oude baptistenzending was, of in de Azusa Straat in Los Angeles, Californië, dus waar de Heilige Geest eerst viel, 50 jaar geleden aanstaande september. En toen ik in de Cow Palace was, een paar jaar geleden, zei ik, wel, 50, het woord Pentecost betekent 50. Dus waarom houden wij dan gewoon niet een grote rally? En weet u, dat nam vuur en zij kregen een internationale rally. En het zal in de Angelus Temple gehouden worden. En 5 dagen voordien zal ik een kleine rondreis maken naar verschillende plaatsen. Oh, daar bij Eastgate en, of ik bedoel de Southgate. En dan verder omhoog tot in de stad van, oh, verschillende van die kleine steden. 5 verschillende steden. Om een kleine rondreis te maken, een dienst van 1 avond, dan direct beginnen met de grote rally. En als u in Californië bent, of ergens daar, sommigen van u uit Californië, onthoud dat. Wij verwachten een grote tijd van gemeenschap met Gods mensen in die tijd. Nu zullen wij bidden. Onze Hemelse Vader, wij danken U vanmorgen voor het geweldige, glorieuze voorrecht die wij hebben van in Uw tegenwoordigheid te komen, met vreugdevolle harten en dankzegging, omdat Jezus, de Zoon van God, het aldus aan ons heeft toegelaten om dit te doen. En Zijn genade heeft ons tot deze tijd gebracht. En wij zijn blij om hier vandaag te zijn. Blij om deze kleine plaats te hebben om te vergaderen. Het is een open ruimte, een open Bijbel en open harten om Gods woord en zijn boodschap te ontvangen. En wij bidden dat de Heilige Geest zal komen en elke keer van ons hart zal vullen met zijn goedheid, terwijl wij zijn woord lezen. Want het staat geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door de mond Gods uitgaat. Dus, o God, open onze mond vandaag, dat het U mag zijn die spreekt, en onze harten, dat het de Heilige Geest mag zijn die hoort, want wij vragen het in Jezus' naam, Uw Zoon. Amen. Afgelopen zondag, in het boek van Hebreeën, begonnen wij met het 10e hoofdstuk. En toen gingen wij naar een ander onderwerp, niet precies wetend waar de Heilige Geest ons naartoe zou leiden om vandaar te onderwijzen. Niets voorbedacht, enkel wachtend op zijn beweging. Wij kwamen vandaar weer terug bij voorkennis. Zeg, tussen haakjes, ik ben blij dat ik zuster Hooper daar vanochtend zie zitten. Zuster Flo, zeker blij om u te zien. Velen onder u kennen haar misschien niet, enkelen van u. En zij is jaren en jaren tuberculoos geweest en bedlegerig en ging door heel het land om te proberen ervan verlost te worden. En vandaag zijn wij blij om haar hier in de tabernakel zitten te hebben en ziet er vandaag goed uit. God zij dank. Nu, de schrijver van de Hebreeënbrief wordt verondersteld Paulus te zijn geweest, omdat het als zijn schrijven klinkt. En de Hebreeënbrief was tot de Joden, de Hebreeën. En het was Paulus die probeerde een scheiding te maken tussen de wet en genade, wat het verschil toonde tussen wat de wet was en wat genade is, omdat de Hebreeën onder de wet waren. En dus probeerde Paulus aan hen te tonen wat genade was. En ik denk zelf dat het 10e hoofdstuk hier en het 1e vers een perfecte sleutel zou zijn voor de hele zaak. Nu, wij hebben het 1e hoofdstuk, beginnend met God veelmaal op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, maar in deze laatste dag door zijn Zoon, Christus Jezus. Gaan verder naar het 7e hoofdstuk, het verschijnen van Melchizedek. We gaan verder naar het 9e hoofdstuk, over het priesterschap, hoe Christus onze hoge priester wordt, om de plaats van de oude hoge priester in te nemen. Dan verder gaan naar het 10e hoofdstuk, komen wij tot de wet zijnde een schaduw van de toekomende goederen. Wij gaan naar het 11e hoofdstuk en het gaat allemaal over de wonderbare schaduwen van het geloof, de helden van geloof, hoe door geloof ze zus en zo een ding deden en hoe zonder ons zouden zij niet volmaakt worden, omdat ze zijn van de schaduw van datgene dat komt. En dan gaan wij naar het 11e hoofdstuk en Paulus, of het 12e hoofdstuk, Paulus die zegt, nu wij zo'n grote volk van getuigen rondom ons hebben, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons zo licht in de weg staat, zodat wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Het 13e hoofdstuk, het slothoofdstuk, zegt, beëindigt met dit tegen het eind, dat Jezus Christus het al in al is. Dat Hij dezelfde is gisteren, heden en in eeuwigheid, ziet u? Liet zien dat het Christus was in het verleden voor de wet. Het was Christus in de wet. Het was Christus in de dagen van genade. En het zal Christus voor altijd zijn. Jezus Christus, gisteren en heden dezelfde en in eeuwigheid. Wat een prachtig beeld is het dat de Hebreeënbrief voor ons schildert. Nu, opnieuw beginnend, nu bij het 1e vers, laten wij teruggaan. Afgelopen zondag dachten wij bij het onderwerp van volmaaktheid te komen. Maar toen liet God ons teruggaan en wij kregen voorkennis. Wat ons toonde hoe dat voordat de wereld ooit gevormd werd. Hoeveel waren hier afgelopen zondag? Laat uw hand zien. Hebt u het begrepen? Voordat de wereld ooit gevormd werd, werden wij in Christus geplaatst. Denk eraan. God, die oneindig is, die niet kan liegen, niets tegenstrijdig kan spreken, alles weet, net zo volmaakt in het begin als Hij is aan het eind, en net zo volmaakt aan het eind als Hij was in het begin. God is oneindig, zoals de eeuwigheid. U kunt nooit de hoek vinden in een volmaakte cirkel. U zou alle tijden en de eeuwigheid kunnen doorlopen en doorlopen, en er zou nooit, nooit, nooit een einde aan zijn. En dat is hoe God is. En toen Hij eerst was, God die altijd was, was Hij oneindig, volmaakt om mee te beginnen. En Hij zal altijd dezelfde zijn. Hij kan nooit veranderen. Hij is precies dezelfde. Nu, deze grote ketting van volmaaktheid werd onderbroken door tijdruimte. De tijd kwam binnen vanwege de zonde. Laten wij een beeld van tijd tekenen. Laten wij een volmaakte cirkel bekijken, voor eeuwig, en dan plotseling kwam zonde binnenvallen en maakte een kleine, zoals mijn vrouw het noemt, een kleine instulping of een kleine inzakking in de ketting. Dus zakt het nu neer, de eeuwigheid gaat verder, maar het is niet in zijn volmaakte toestand. Hier is een kleine onderbreking die neerkomt, breekt langs hier door en gaat langs hier weg. God moest dat doen omdat Satan het veroorzaakte. En het viel neer naar een ruimte van de tijd voor het beproeven en het vervolmaken en voor de zuivering van de verlorenen. Zodat God door zijn soevereine genade op een dag die kleine instulping of kloof opnieuw omhoog kan trekken tot weer in de volmaakte cirkel en rolt ze verder precies op dezelfde wijze. Ziet u het? Tijd. Nu, tijd is deze kleine lus en zij zakte naar beneden. Jezus was van eeuwigheid tot een eeuwigheid, maar Hij stapte in deze tijdruimte en werd vlees gemaakt en kwam hier naartoe om te heiligen, of om een streep van bloed over heel deze ruimte te zetten, om het te verlossen en het opnieuw in verbinding met God te brengen voor alle eeuwigheid. Ziet u het? Dat is tenslotte wat tijd is. Vervolgens, God, toen het hier begon, aan het eind van de kleine kink in de volmaakte cirkel, dat een kleine kink erin veroorzaakte, toen God daar begon, was Hij volmaakt. Alles wat Hij zei was volmaakt. Alles wat Hij deed, doet, is volmaakt. Dus zei de Bijbel dan dat Christus, Jezus, was het lam dat geslacht is van het begin van de kleine kink, het begin van de wereld. Christus werd in het begin geslacht. Nu, Hij werd niet werkelijk geslacht tot 4000 jaar later. Maar de reden dat Hij toen geslacht werd, is omdat in den beginne was het woord. En het woord was met God. En het woord was God. Ziet u het, broeder Egan, wat ik bedoel? Ziet u? Hij was God in den beginne. En toen, nu Satan kon, heeft deze kleine lust niet geschapen, deze kleine instulping. Hij schiep dat niet. Satan kan niet scheppen. Satan kan alleen verdraaien wat God heeft geschapen. Kijk, ik zeg dit zodat u het zult begrijpen. Dit is de klas voor volwassenen en wij zijn bijna allemaal getrouwde mensen, waarschijnlijk 90%. En ik hoop dat de jonge dames en mannen hun stem begrijpen waar ik... U mij begrijpt, slechts om iets uit te leggen. Als een man tot zichzelf een echtgenote neemt, een vrouw, en zij wordt zijn vrouw, en ze leven samen als man en vrouw 50 jaar lang, ze zijn even zuiver en rein en onvervalst alsof ze nooit elkaar hadden gekend. Dat is Gods programma. Maar voor die man of vrouw met een andere man of vrouw te gaan leven, dat verdraait, maakt dat onwettige kinderen geboren worden. Maar als ze samenleven in die volmaakte harmonie, is dat Gods wijze. Maar komt Satan langs en plaatst lust in de man of in de vrouw, en ze leven in tegenstelling tot die huwelijksgeloften, dat is verdraaiing. Het is precies dezelfde seksuele affaire, maar het is verdraaid. Dat is dus wat Satan doet met het juiste van God. Hij verdraait het. Dat is wat Satan vandaag doet met de ware, echte, luister, met de ware boodschap van God. Hij verdraait het. Maakt iets anders, maakt dat het op iets anders lijkt dat het niet is. In de wereld vandaag ontdekken wij dat er mensen zijn, de Bijbel voorspelde het, drie klassen mensen. Eén van hen is een koud, stijf, formeel, onverschillig. Ze gaan gewoon verder, het is niets meer dan tot een loge behoren. Ze gaan naar de kerk, praten een beetje over dit, dat en de Heer enzovoort, komen terug, maar geen werkelijke wedergeboren ervaring. Oh, sommigen onder hen beweren het, maar hun leven bewijst dat het niet zo is. Nu, dat is aan de ene kant, ver weg. En nu, langs hier aan de andere kant, de fanatiekelingen en de echte ware gemeente. Jezus zei het, zou zo dichtbij zijn dat het de uitverkorenen zou verleiden. Nu, vele mensen, zodra ze zien hoe het fanatisme samengemengd is met het echte, och, zeggen ze, er is niets aan, gaan verder. Ziet u, dat is precies wat de Farizeeërs deden. Satan doet geen moeite om te proberen om dat te verdraaien. Hij probeert deze waarheid te verdraaien. En deze fanatiekeling hier probeert die waarheid na te bootsen. Ziet u, dat is waar uw gevaarlijn ligt, precies daar. Nu, het betaamt ons geestelijk te blijven, het woord te lezen. En alles dat buiten, in tegenstelling tot het woord opkomt, werp het dan opzij. Dat is de reden, vele keren, dat ik, ze zeggen dat ik te hard ben tegen vrouwelijke predikers. De Bijbel zegt dat ze niet behoren te spreken in de gemeente. De Bijbel verbiedt dat ze in tongen spreken, of wat dan ook, in de gemeente. Ik moet bij het woord blijven, kijken waar het aan toe is, ernaar kijken. In de wereld vandaag, waar al dit isme opkomt, kijk naar al de sekten van geen vlees te eten, en de wettische mensen van, ik moet zus en zo doen, als ik niet in tongen spreek, als ik dit niet doe, als ik niet schreeuw, als ik niet dans, is er iets verkeerd met mij. Dat is legalisme. Uit genade zijn wij gered, door geloof. Niets wat u heeft gedaan, het is wat hij deed. Hij deed wat u niet kon doen. Als u uzelf had kunnen redden, dan had hij niet hoeven sterven. Maar hij stierf om u te redden, waar u uzelf niet kon redden. Dat oude spreekwoord dat God onteert, zegt, God helpt degenen die zichzelf niet kunnen helpen, of God helpt degenen die zichzelf helpen, zeggen ze, dat is net andersom. Als u uzelf kan helpen, verwacht God dat u het doet. God helpt degenen die zichzelf niet kunnen helpen. En u kunt uzelf niet helpen om gered te worden. Dus God, door zijn genade, redde u. Nu, merk op hoe prachtig, de wet, groot in de eeuwigheid, hoe God deze lus voorzag, en als hij oneindig is en niet, kan niets anders zijn. Laat mij dit even nemen, ongeveer 5 minuten, om dit vast te pinnen, vast te spijkeren, zodat het nooit meer van uw gedachten zal ontsnappen. Mogen de Heilige Geest dan komen en het met liefde samen doen smelten, zodat u het nooit zal verlaten. Nu kijk, God die niet kan liegen, God die oneindig is, en ik zeg dit opnieuw voor mensen die schijnen zich niet op goddelijke genezing te kunnen richten, als God het beloofde, moet God zorg dragen voor zijn belofte, kan het niet verlaten. Nu kijk, voor hij ooit het gedrukte woord plaatste, en dit is de gezindheid van God, hier is het, dit is de gezindheid van God, dat hij dacht voor de grondlegging van de wereld ooit gelegd werd, dat is het. Dat is de reden dat hij het op gedrukte woord kon plaatsen en zeggen wat zou zijn, omdat hij het zag voor de grondlegging van de wereld en wist precies wat het zou zijn en sprak het uit. En dan overhandigde hij zijn kennis aan de profeten en zij schreven het uit en jaar na jaar en eeuw na eeuw zien wij het precies exact geschieden. God die schaduwen geeft van het oude om het nieuwe te voorafschaduwen en wij zien het woord voor woord vervuld worden. Wat een geloof behoren wij in God gevestigd te hebben. Let nu op hem, Christus die geslacht is voor de grondlegging der wereld. Toen God neerkeek en het enige ding zag dat de verloren mens zou redden, zei hij, ik weet niet of dit de woorden zijn, maar het moet iets zoals dit geweest zijn. De mens kan niet gered worden, omdat hij zal zondigen. Maar ik kijk daar doorheen en ik zie tienduizenden van eerlijke harten die zullen willen komen. Ik zie duizenden van mensen die gered zullen willen worden. En niet in deze verschrikkelijke vernietiging willen gaan, die ik zal moeten maken voor de duivel en zijn engelen. Want zij moeten in immerdurende straf gaan. En mensen met eerlijke harten zullen dat zien. En ik zal een man hebben die met de naam Esau geboren wordt. Er zal er een zijn, Jacob. En Jacob zal niet zo goed zijn om mee te beginnen, maar in zijn hart zal hij de zaken van God liefhebben. Dus zal ik Jacob kiezen. Hij zag u en hij wist dat u gered wilde worden. Dus zei hij, het enige dat ik kan doen is zelf naar beneden gaan en een zoon doen geboren worden, of een lichaam van vlees, en zoals zij gemaakt worden. Het antidotum is voor God om zelf zonde te worden, zodat hij de prijs zou kunnen betalen, want er zou het hoogste ding dat er is voor nodig zijn om de mens uit zijn verloren toestand op te heffen. En kijk, hij staat boven elke engel, elke aartsengel. Het hoogste dat er was kwam hier op aarde naar beneden en leefde onder de mensen en ging naar de laagste stad op aarde, Jericho, en was zo laag dat de kleinste man van de stad op hem moest neerkijken, Zacchaeus. En dan voor de zonden van de mens stierf, kwam bij wijze van een stal, arm, de rijkste, oh ik hoop dat u het vat, de rijkste werd de armste. Zelfs op een stormachtige avond zei de vogels hebben nesten en de vossen hebben holen. Maar ik heb zelfs geen plaats om mijn hoofd neer te leggen. De hoogste van alle hemelen van de hemel werd de laagste van alle laagsten. Tot zelfs het dierlijk leven bevoorrecht was met hem vergeleken boven hem wat het levenscomfort betreft. Niet alleen dat, maar in zijn dood leed hij een dood zoals nooit iemand heeft geleden. Nooit in een mens heeft iemand ooit geleden met zulk een gebroken hart, tot zijn bloed en water zich scheiden voor zijn dood. Armste, van de rijkste tot de armste, van de meest gezegende tot het meest verschrikkelijke lijden. En dan, naast dat, ging naar beneden in de allerlaagste diepten van de laagste hel, onze zonden dragend. En pakte het einde van het koord, of het einde van het touw, van de kink, hief het daar omhoog in de opstanding, en bracht het in verbinding met het andere deel van de eeuwigheid, en maakte een heilige weg, waarop de onreinen konden komen om gereinigd te worden. Door de bron gevuld met bloed, getrokken uit Immanuels ader. Wanneer zondaars ondergedompeld in de vloed al hun schuldige vlekken verliezen. Kom op de gebaande weg. En op een dag zal hij, die bij het begin van de tijd was, staan als de oude van de tijd en zal het grote evangeliekoord trekken en allen die op die gebaande weg zijn, vanaf het begin van de tijd tot de oudste van de tijd, tot het einde van de tijd, zullen opgeheven worden. Terwijl hij de tijd uit het bestaan trekt tot in een eeuwigheid. Ziet u het? Daar is Hij, de enige ware Heerser, de Koning der Koningen en de Heer der Heren. Hoe deed Hij het? Voor kennis. Hij wist het. Dan zei Hij dat Hij het lam was dat geslacht werd. Dan, als Hij dat was, kwam het er pas 4000 jaar later aan. De tijd liep uit. Hij werd geboren. Zij deden met Hem wat Hij zei dat zij zouden doen. En toen werd Hij gekruisigd en geslacht. Maar, correct uitgedrukt, Hij werd geslacht voor de wereld begon. Want God voorzag Hem en zei wat er zou plaatsvinden. En wanneer God spreekt, moet het zijn. Snapt u het? O, tjonge, God voorzag Christus. En het moet zijn. Dat is waarom het reeds beëindigd was. Toen God het woord sprak, beëindigde dat het. Daar is de reden dat Hij feitelijk vooraf uitgebeeld werd, geslacht. Toen God het woord sprak, voor de wereld was. Merk op, niet alleen werd Christus geslacht om de zonde weg te nemen, maar uw naam werd in het boek des levens des lams geschreven voor de grondlegging der wereld. God schreef uw naam geassocieerd met de zijne voor de grondlegging der wereld. Nu, Satan, maak hen nu bang. Probeer hen dat te doen betwijfelen. Voor de wereld ooit begon, riep God uw naam, uw christenen, en schreef hem in het boek des levens des lams, voor de wereld ooit begon, zegt de Bijbel. Dat is Gods woord, dat Hij daar ginds sprak, en openbaarde het door zijn dienstknechten, de profeten, en wij genieten van de zegening van te rusten en te wachten op de komst van de Heere, geduldig aan het wachten. Het is allemaal voorbij. O, geen wonder dat ziekte, gevaar, dood, niets kan ons scheiden van de liefde van God die in Christus is. Omdat de grondlegging van de wereld, Hij plaatste ons op die grote oude gebaande weg, klom de horizontale regenboog op, ging opnieuw naar de spits van het begin van de tijd en hield de koorden in zijn hand vast en zegt op een dag, kom hierboven. Wij die leven en verblijven tot de komst van de Heere, zullen degenen die gestorven zijn in de gebaande weg niet hinderen. Want de bezuin van God zal weer klinken en de doden in Christus zullen opstaan. En wij zullen samen opgenomen worden om hen te ontmoeten, wanneer de keten weer in de kringloop van de eeuwigheid opgeheven wordt. En dan, terwijl de eeuwen voorbij gaan, zullen wij zijn lofprijzingen zingen. Wat is Hij aan het doen? Daarboven ons een thuis aan het bouwen. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Als het niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. En ik ben hier neergekomen, maar ik ga heen om er een te bereiden, het allemaal klaar te maken. En als ik ga, zal ik weer komen om u tot mijzelf te ontvangen. O, tjonge, en Hij bereidt een woning voor. Wanneer dit sterfelijke groezeligheid dat hier in de aarde is, zal worden, wij zullen ervan afgescheiden worden, het zal naar de buitenkant van de keten van de eeuwigheid geworpen worden, het zal aan de buitenkant van de golf zijn, die geen mens kan oversteken, of het ooit deed of ooit zal doen. En wanneer deze schakel hier beneden naar het deel is opgeheven, dat is de geplaveide, heilige, gebaande weg, waarvan God zei, in het begin, waar er niets was om te verontreinigen, er is niets om te vernietigen, en de zonde veroorzaakte deze lus. Wanneer dan deze lus voortgegaan is, regelrecht hierdoorheen om de gedelegeerden voort te brengen, en wanneer zij naar omhoog samengetrokken wordt, om elk eindje aan elkaar te knopen, rolt de eeuwigheid voort. Zij die verlost zijn, zullen daarin wandelen. Snapt u het? O, ik wou dat ik kon zingen. Ik zou dat oude lied willen zingen. Er is een prachtig huis, ver over de zee. Er zijn woningen van zaligheid, voor u en voor mij. De glinsterende torens, de zon zal er bovenuit schitteren. Die hemelse woning zal op een dag de mijne zijn. Dus een tent of een plattelandshuisje, wat maakt het mij uit? Men bouwt een paleis voor mij daarginds. van robijnen en diamanten en zilver en goud. Zijn koffers zijn vol, hij heeft rijkdom en overvloed. O, verbazingwekkende genade, hoe lieflijk het geluid dat een wrak zoals ik redde. Ik was eens verloren, maar nu ben ik gevonden. Ik was blind, maar nu zie ik. Niets dat ik deed. Het was genade dat mijn hart onderwees te vrezen. Het was genade die mijn angsten verjoeg. Hoe dierbaar verscheen die genade in het uur dat ik voor het eerst geloofde. Om te weten dat het niets was dat ik kon doen of zou doen of een idee erover had of een voorrecht had om het te doen. Het is wat hij deed voor mij. Hij kwam neer en verloste mij, plaatste mij op de gebaande weg en stond aan het andere einde om beide uiteinden samen te trekken, om te maken dat de ketenloze eeuwigheid voort zou rollen. Ik heb een recht om in die eeuwigheid te wandelen, omdat hij stierf en in mijn plaats mijn zonde wegnam. Wonderbaar. De wet hebbende een schaduw van de toekomende goederen. Wat is een schaduw? Een schaduw is de aankondiging van een voorwerp. Weet u, vele keren citeren mensen de 23e psalm, ja, al ga ik in een dal van de donkere schaduw des doods, dat is verkeerd. Het staat dat zij daar, ja, al ging ik door de schaduw, niet de donkere schaduw. Als het donker was, zou het geen schaduw kunnen maken. Er moet een bepaald percentage licht zijn om een schaduw vooruit te werpen. Dus, de wet voorzag genoeg licht om de schaduw te zien van het werkelijke ding dat zou komen. Christus werd vertegenwoordigd in die wet van de schaduw. Hij was vertegenwoordigd, voorafgezien, in Jozef, onder de wet. Jozef, die een schaduw was van Christus, geliefd door zijn vader, omdat hij een geestelijk man was. Hij zag visioenen, legde dromen uit, heel erg geestelijk, en veracht door zijn broeders, precies zoals met Christus. Hij zag visioenen van de vader, en hij was een geestelijk man, en zijn broeder haatte hem zonder oorzaak, en hij werd verondersteld gedood te zijn. Een bloedig kleed werd teruggebracht en voor de vader geplaatst. O, hoe prachtig! O, als ik daarover begin, zal ik nooit tot deze les komen. Het kleed, terug meegenomen naar de vader, bloedig, vertegenwoordigde dat zijn zoon dood was. Isaac. En vandaag, het kleed van de Heere Jezus, zijn geheiligd leven en zijn vergoten bloed voor zondaars, staat voor God als een gedenkteken dat de prijs betaald is. Ziet u het? En hij werd verkocht voor bijna 30 stukken zilverlingen, net zoals bij Christus. Hij werd opgenomen vanuit de gracht, de put, waarin hij geworpen was. En Christus werd er ook vanuit het graf genomen. En werd gezet aan de rechterhand van Farao. Niemand kon komen tot Farao, tenzij door Jozef. Een proclamatie werd gemaakt dat als Jozef voor de dag kwam, dat men vooruit ging, mannen voor hem uit, roepers, die zeiden, iedereen buigen de knie, Jozef komt eraan. Nu, de Bijbel zei dat elke knie zal zich buigen en elke tong belijden voor de naam van de Heere Jezus. Hij kon Farao's dienstknecht binden naar zijn eigen verlangen. Hem werd alle macht en autoriteit van Egypte in zijn handen gegeven. En wanneer de wagen door de straat rolde, iedereen, wanneer de roep kwam, elke Egyptenaar, ongeacht hoe erg zij hem haten, bogen zij hun knie voor Jozef. Op een dag, zondaar vriend, ongeacht hoezeer u het fanatisme wilt noemen, ongeacht hoezeer u wil zeggen dat het verkeerd is, hoezeer u eruit wil komen en in de wereld leven en de gemeente en de dingen van God veracht, op een dag zult u uw knie buigen, of u het wil of niet. Maar hoe heerlijk zal het wellicht geweest zijn voor diegenen die Jozef lief hadden. Hoe zij hem lief hadden, zeiden, o, hier komt de grote vorst, Jozef. En zij bogen hun knie en zeiden, o, Jozef, u heeft onze levens gered. Wij zouden tot de dood toe verhongerd zijn als het... Maar de anderen die het niet waardeerden, ach, onzin, ondankbaar. Wij hebben dat soort mensen in de wereld vandaag. U beseft niet dat het brood dat u eet en zelfs de lucht die u inademt van God komt. En zij aanbaden hem. Hier enige tijd geleden, toen meneer Baxter mijn manager was, toen de koning van Engeland, toen wij daar waren op bezoek, toen de koningin langskwam, lieflijke dame, met haar prachtige jurk aan, haar grijzend haar, en de koning die daar zat, zo ziek toentertijd, dat hij het nauwelijks kon uithouden. Hij had een maagkwaal en multiple sclerosis. Dat was net voordat voor hem werd gebeden. Maar hij kon nauwelijks rechtstaan. Maar desondanks, het koninklijke bloed van hem, hij stak de kleine borst die hij nog had naar voren en hij reed door de straat in de wagen. Meneer Baxter stond daar en toen hij passeerde, keek ik naar hem. Zijn lippen beefden, de tranen liepen langs zijn wangen. Hij legde zijn grote arm om me heen, zei broeder Branham. Ik zei, ja, broeder Baxter. Hij zei, je weet, ik ben een Canadees. Ja. Hij zei, de man die over ons land is, de koning. Hij en zijn lieflijke bruid en vrouw gaan voorbij. Dat is waarom ik mijn emoties niet kan inhouden. Ik moet er lucht aan geven. Ik legde mijn arm om hem heen. Ik zei, broeder Baxter, als een christen, met jou. Wat zal het zijn op een heerlijke dag wanneer de koning komt met zijn bruid? Als een man dat kon denken bij het zien van een aardse koning die sterfelijk is, zoals wij zijn, wat zal het zijn wanneer wij de koning der koningen zien komen in heerlijkheid? Wat een glorieuze tijd zal het zijn! Hij werd voorafgeschaduwd in Jozef. Hij werd voorafgeschaduwd in David. De wet voorafschaduwde Christus. David, Christus die de zoon van David was. En toen, wanneer Christus, die in David is, als een schaduw, het maakte dat David, toen hij ontstroond was, verworpen werd door zijn eigen broeders, niet alleen zijn eigen broeders, maar zijn eigen bloed, Absalom en zijn eigen kinderen. Hier is het, zij verachten hun eigen vader en riepen om zijn bloed en ontstroonden hem. En hij ging de heuvel op, de olijfberg, keek terug en weende over Jeruzalem. Hoe dat hij, God, Christus voorafschaduwde in David, want toen hij werd ontroond, afgewezen en zijn eigen afgevaardigden, zijn eigen volk, de Joden, heeft om zijn bloed geroepen, weg met zulke persoon. Hij zat bovenop de olijfberg en keek neer over Jeruzalem en weende, zeggende, Jeruzalem, o Jeruzalem, hoe heb ik u willen vergaderen zoals een hen met haar broedsel, maar u hebt het niet gewild. Christus werd ook voorafgeschaduwd in Melchizedek, in het priesterschap, in het 9e hoofdstuk, in het 7e hoofdstuk van Hebreeën. Hoe dat Melchizedek Abraham ook voorafschaduwde, daar helemaal terug. Heel het goede, slechts een schaduw. En hoe dat Melchizedek, in het 7e hoofdstuk, lezen we hier over hem. Wij zullen het gewoon even lezen. Want deze Melchizedek was koning van Salem, een priester van de Allerhoogste God die Abraham tegemoet ging toen hij weerkeerde van het slaan der koningen en hem zegende. Amen.
Abraham, Lot is cousin, had backslid. You see the real truth.
Abraham, Lot zijn neef, was teruggevallen. Ziet u de echte, ware geest van Christus? Ik hoop dat u het vat. Ongeacht hoe ver hij teruggevallen was, toen hij in moeite was, komt hier Abraham naar hem toe met een leger. De vreemdelingen van in de omgeving, door de valleien van Sodom heen, waren neergekomen en hadden Sodom en zijn koning genomen. En namen daarbij had Lot met hem meegenomen.
En Abraham, his uncle, blood relation, brother's children.
En Abraham, zijn oom, bloedverwant, de kinderen van zijn broer. En hij keek neer en zag dat de vijand zijn bloedverwant meegenomen had. Hij vormde een leger uit zijn eigen dienstknechten, ging hem achterna. Dat vertegenwoordigde Christus toen hij zag dat de gemeente van de levende God weggeroepen werd. Door de dwaling van de duivel vormde hij een legioen van engelen en kwam naar de aarde om de duivel te achtervolgen, haalde hem in. Halleluja. Verstrooide de vijand. O, hoe wij daardoor hem lief hebben. Haalde de vijand in en hij sloeg de vijand en beroofde hem van alles wat hij had. Wierp hem opzij.
En wat was het eerste ding dat ze deden? Abraham returning back with Lot.
En wat was het eerste dat ze deden toen Abraham, die terugkeerde, met Lot, zijn vrouw, zijn kinderen en geheel het bezit, triomfantelijk terugkeerde naar de oude thuisgronden? Hij ontmoette Melchizedek. Melchizedek was de koning van Salem. Salem is Jeruzalem. Toen de Joden Jeruzalem binnengingen, noemden zij het Jeu-Salem, Jeruzalem. Salem, wat de stad van vrede betekent. Hij was de koning van, luister, laat ons het lezen, aan wie Abraham van alles de tienden deelde, die voor eerst overgezet wordt, de koning der gerechtigheid. Wie was deze koning die hem ontmoette, toen hij terugkwam met de triomf, met de overwinning, zoals de gemeente het vandaag doet, van Golgotha? Daarna de koning van Salem, het welk is de koning des vredes, zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening, nog begin der dagen, nog einde des levens hebbende. Wie was deze koning van Salem? De grote koning van Jeruzalem, niet het aardse, het hemelse. Het aardse Jeruzalem is een type van het hemelse. En hier kwam de koning van Salem, die voor eerst de koning der gerechtigheid is, de koning des vredes. Hij had geen vader, had geen moeder, hij had geen begin van leven of einde der dagen. O, tjonge! Zonder geslachtsrekening. Geen ander dan Christus zelf. Dat is wie de gemeente ontmoet wanneer zij omhoog gaan in de lucht. En toen Abraham hem ontmoette, gaf hij hem de tiende van alles dat hij bezat. Weet u wat zij deden? Het eerste wat zij deden was gaan zitten. Ik voel mij erg emotioneel. Zaten zich neer en braken brood en dronken wijn en namen avondmaal nadat de slag voorbij was. En de Bijbel vertelt ons, Jezus Christus vertelt ons, dat wij niet meer van de vrucht van de wijnstok zullen eten, totdat ik met u die opnieuw zal eten in het koninkrijk mijns vaders. Dat wanneer de laatste strijd gestreden is en de overwinning is behaald, en de zwervers teruggebracht zijn naar het koninkrijk van God, wij zullen neerzitten in het koninkrijk van God en met onze Melchizedek, die geen begin van dagen heeft of einde van jaren. O, tjonge, hij is de ketenloze, de eeuwige. Zullen het avondmaal opnieuw met hem eten? O, wat een prachtig beeld geeft dit geweldig Oude Testament aan de gelovigen van het Nieuwe Testament.
The law, having a shadow of things to come.
De wet, hebbende een schaduw van de toekomende zaken. En niet, luister, de wet hebbende een schaduw van de toekomende goederen en niet het beeld zelf der zaken. Het was een schaduw van het beeld. David heerste over de wereld in het gouden tijdperk van Israël. Wat was hij? De schaduw. David, die op de troon zat, de hele wereld aan zijn voeten. Waarvan was het de schaduw? Het schaduwde iets, hulde de zoon van David, die de zoon van God is, die Melchizedek is, wiens begin van dagen en beëindiging van jaren, hij had er geen. De schaduw ervan, tijdens het millennium, zal hij zitten op de troon van David en alle landen regeren. De schaduw van goede dingen. Wat is het vandaag? Wij kijken en zien de schaduw. Mannen en vrouwen die beweren christenen te zijn en leven zoals de wereld. Zij zeggen, oh, ik behoor tot de kerk. Wat voor verschil maakt het uit? Het is een schaduw van de misleider van de Hof van Eden, die deed alsof hij goed was, die deed alsof hij licht had, die deed alsof hij wijsheid had, maar een misleider was. En dat is de wijze waarop mannen en vrouwen het vandaag doen, die de naam van Jezus Christus noemen en zich niet van zonde keren. Ze voorafschaduwen de bestraffing die zij zullen ontvangen met hem die een misleider is. Jezus zei tot die religieuze fariseeën, gij zijt uit uw vader, de duivel. Ik hoop dat u het vat. Ik hoop dat dit heel diep doordringt. Een schaduw van misleiding. Wat doet dan die echte, koninklijke, 100% christen die wedergeboren is uit de geest van God, wiens naam was geschreven in het Lamsboek des Levens voor de grondlegging van de wereld? Die laat komen, laat gaan, wat er ook zij, zij houden vast aan Gods onveranderlijke hand. Wat is het in hun hart dat hongert voor iets daarginds? Want diegenen, zegt de Bijbel, die zo doen, belijden duidelijk door hun getuigenis en hun leven dat zij een stad zoeken die komt, waarvan God de bouwer en maker is. Wat is die honger in uw hart vanmorgen om in zijn tegenwoordigheid te willen staan? Wat is die honger in uw hart vanmorgen uitstrekken met alles wat in u is? Heel uw ziel en uw leven roept uit naar iets tot u zegt, ik geef er niet om wat komt of gaat. O God, iets in u dat naar de wereld kijkt en de tranen lopen naar beneden in uw hart. O verloren broeder. U ziet de vrouwen in hun gedegradeerde, gedemoraliseerde toestand en u ziet mannen drinken en roken en vloeken en gokken en naar de kerk gaan. Wat is het in uw hart dat uitroept, mijn verloren, afgedwaalde broeder? U hebt iets hierboven aangeraakt. U bent verbonden met het andere einde van de lijn. U hebt een keten aangeraakt, een gebaande weg die met eeuwigheid door middel van een ketting verbonden was in het begin. Toen uw naam daar geplaatst werd en gezien werd door dat grote attribuut of karaktertrek van Gods kennis, keek neer en zag dat u naar huis zou komen en toch, verblind door de dingen van de wereld hier beneden, hebt u een ontvangenis. Wanneer de Heilige Geest langs deze ketting van bloed naar beneden loopt en uw hart vastgrijpt, spreekt het van een beter land en een betere plaats en een betere stad. Daarom kunt u zeggen, deze wereld is niet mijn thuis, ik ga er slechts doorheen. Mijn schat is daar verborgen, ver voorbij de blauwe lucht. God die spreekt. Laat komen, gaan, wat er ook zij, uw hart is nog steeds geconcentreerd. Het is een schaduw. De schaduw is voor u. Dat is wat de schaduw produceert. De wet hebbende een schaduw, van de doop met de Heilige Geest. De wet hebbende een schaduw. Dat is de reden dat hij zei in de Bijbel dat u schriftplaatsen met schriftplaatsen moet nemen en vergelijken. En maken dat het er doorheen komt. En als het gebeurt dat er een knik in komt, bedenk, u staat niet in het gelid. Blijf op die weg, die lijn van de schrift. Nu, de wet hebbende een schaduw kan nooit de aanbidder volmaakt maken. Kan nooit die aankomst tot volmaaktheid brengen. Want, luister, tweede vers, wij zullen het proberen de komende 5 minuten. Kijk, anderszins zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden. Als het bloed van stieren en geiten en schapen en vaarzen en als de hoge priester een juiste ordening was, dan zou de wereld voortgegaan zijn. De dood zou daaronder zijn opgehouden. Snapt u het? Laat er even inzinken. Als Caiaphas, de hoge priester, het offeren van dierlijk leven, de man vervolmaakt zou hebben en hem eeuwige leven gegeven hebben, dan was er geen reden voor iets anders om te gebeuren. Dat zou gewoon voortgegaan zijn. Eeuwig leven zou zich ingetreden hebben en verder gegroeid zijn, maar er moest een schaduw zijn van het echte Lam van God dat zou komen om de zonde van de wereld weg te nemen, welke vooraf was gesproken door God. En de mannen en vrouwen vandaag, die van tevoren gekend waren door God voor de grondlegging der wereld, hun namen werden in het boek des levens des Lams geschreven. Als zij jubelen, in orde. Als zij het niet doen, in orde. Als zij dit doen, in orde. Als zij het niet doen, in orde. Want God heeft het reeds gezegd. Het moet geschieden. Het is niet hij die wil of hij die hard loopt. Het is God die zich ontfermt. Gods keuze, niet de onze. Merk nu op, zouden dan die offers niet opgehouden hebben, want zouden zij niet opgehouden hebben om geofferd te worden, omdat, waarom? Hier komen wij nu tot het eind, de school is over. Omdat, de aanbidder, waarom? Omdat, oh, ik voel me zoals een kleine jongen met een kerstspeelgoed nu. Ik ben gewoon zo blij hierover. Hoe dat ik het aan de gemeente door wil geven, aan uw gelovigen, om u te laten zien wat de waarheid is. Als zij in orde zouden zijn geweest, zou het nooit opgehouden hebben. Het zou voortgegaan zijn, eeuwig leven. Omdat de aanbidder, lees het nu met mij, de aanbidder, eenmaal, niet elke opwekking, tot elke zondagmorgen, maar de aanbidder, eenmaal gereinigd, zou geen geweten meer hebben van zonde. Wat? De aanbidder, eenmaal gereinigd, de reiniging door het bloed van het lam, eenmaal dat het volkomen de aanbidder doorzuivert, reinigt, zelfs het geweten van zonde is weg. Denk eraan. Het woord geweten in de juiste interpretatie die wij hier zouden gebruiken, dit is de King James versie. In Engeland betekent het een geweten. Hierzo zou het het verlangen betekenen.
De worshipper wil purge.
De aanbidder, eenmaal gereinigd door de reiniging door Christus op Golgotha, heeft geen verlangen meer naar zonde. Het oude is voorbij gegaan. Alles is nieuw geworden. Nu, u mag als een nachtegaal zingen en nog steeds haat, kwaadheid en redetwist in uw lichaam hebben, in uw ziel. U kunt jubelen zoals ik weet niet wat. U heeft het nog steeds. U mag in de geest dansen, u zou in tongen kunnen spreken, u mag profeteren, u mag prediken, gelijk wat van deze dingen en nog steeds boosheid, nijd, redetwist in uw hart hebben. Maar wanneer de echte, ware voorbeschikking van Gods eeuwig woord, wanneer uw naam daar was geschreven en het bloed ooit die persoon reinigt, zelfs de gedachten erover veroordelen hem op de plaats waar hij staat. Zij u veroordeelt mij niet. Ik ga naar deze plaatsen toe. Ik veroordeel mezelf niet. Waarom veroordeelt het u niet? U als een negatieve aanbidder bent nooit gereinigd door het bloed van Jezus Christus. En de wettische mensen hebben dit idee te pakken gekregen. Halleluja, ik zal mijn jurken op deze wijze lang dragen en mijn jurken op deze wijze tot hier. Ik zal mijn haar lang laten groeien en ik zal in orde zijn. Dat is een leugen. En zij wijzen naar de vrouw met kort haar en met korte rokken en zeggen, zij gaat naar de hel. Ik kan dat niet zeggen. Maar ik denk dat die dingen goed zijn. Ik veroordeel ze niet. Maar wanneer u uw eeuwige hoop en redding op die doctrine laat rusten, bent u ermee verdoemd. De man of vrouw, het maakt niet uit of u dit, dat of wat anders bent. U komt tot een fontein gevuld met bloed getrokken uit de aderen van Immanuel en laat de reiniging van het bloed van de Heere Jezus Christus uw zonden reinigen. Broeder, het zal niets uitmaken. U kunt nog steeds jurken zo lang hebben. U zou misschien geen korte mouw meer dragen. Uw mannen en die dingen of wat u maar ook wilt. Maar als u nog steeds kwaadheid en nijd en redetwist hebt. U heeft misschien gelopen, gedanst, gesproken in tongen, gejubeld, het evangelie gepredikt of wat dan ook. Maar u bent verloren totdat bloed u heeft gereinigd en de goddelijke liefde van de Heer Jezus Christus erin heeft geplaatst in uw hart. En de levensafdrukken van Christus op u achtergelaten werden. Amen. Het zij tongen, zij zullen ophouden. Het zij profetieën, het zal ophouden. Het zij kennis, zij zal teniet gedaan worden. Maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal wat ten dele is teniet gedaan worden. En wij rusten er vandaag als wettische mensen op een of ander wettisch iets dat wij gedaan hebben. Wel, toen ik een zondaar was, was ik een luipaard. Hoe meer ik probeerde om dit op te geven en dat op te geven, maakte ik slechts mijn vlekken meer opvallend. Ik was daar een hypocriet mee. En zo was u dat ook. Maar op de dag dat u naar Golgotha kwam, naar de reiniging, naar het echte lam, onder het Oude Testament brachten zij een lam. Zij zouden uitgaan en overspel plegen, ze zouden boos worden en twisten en vechten en vloeken. En toen ze dat deden, zouden zij een lam brengen, brachten het naar de priester toe, zeggen, o priester van God, ja, ik heb mijn buurman vervloekt, ik heb overspel gepleegd, ik heb een leugen verteld, ik heb gestolen. Legde zijn handen op dit stervende lam zonder vlek. De priester onderzocht het, moest rechtgehouden worden om te zien of het goed was. Legde zijn handen erop en zij sneden de keel door en het bloed ging over zijn handen heen en het kleine lam was aan het blaten, schoppen en sterven. En de aanbidder die daar stond zei, ja, dat zou ik moeten zijn, maar het lam neemt mijn plaats in. Maar hij ging weer weg met hetzelfde verlangen. Hij zou het opnieuw gaan doen zodra hij een kans kreeg. En dat is hoe de mensen vandaag handelen. Zij komen hier binnen en belijden en zeggen, ik heb dit, dat of iets anders gedaan. En gaan weer weg en keren zich om, doen hetzelfde weer opnieuw. Treden tot een of ander kerk toe. Als er in deze één klein iets begint, wel, gaan zij naar die en die. Maar waar was het de schaduw van? Het was onvolmaakt. Dat kon nooit zonde wegnemen. Maar het was een schaduw van de echte dubbele oplossing die op komst was. En toen Jezus Christus, de Zoon van God, kwam en stierf op Golgotha en de aanbidder eenmaal zijn handen op de hoofd van de Heer Jezus plaatst en wetend dat het schreeuwen en huilen op het kruis, die dood, dat plaatsvervangend lijden, hij had het zelf moeten betalen in de diepten van de hel waar hij heen had moeten gaan. Hij wist dat Christus het betaalde in de plaats ervan dat hij zijn zonde moest belijden. Wat gebeurde er toen? Wat maakte het verschil? Wat ging uit van het lam, vanuit het bloed? Uit ging het leven. En de bloedcel was op zijn hand. Het leven zweefde boven het altaar. Maar het leven van het lam kon niet op de aanbidder terugkomen. Alhoewel hij beleed dat hij fout was en het lam zijn plaats innam, want een aanbidder heeft een ziel en hij kon niet als een dier leven. Juist. Maar, o God, span beide hamers op het geweer en laat beide lopen op deze gemeente afgaan, is mijn gebed. Maar wanneer de aanbidder, die mijn woorden hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven, de Heilige Geest, komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Wanneer de aanbidder zijn handen op het hoofd van het stervende lam van Golgotha plaatst en zijn zonden belijdt en God dat erkent als waarachtig uit zijn hart, hij belijdt zijn zonde. Dat rondzwevende leven, genoemd de Heilige Geest van Jezus Christus, keert terug in de aanbidder. En hij wordt gereinigd en heeft geen verlangen meer naar zonde, maar hij wordt geleid door de Geest van God en niet door zijn eigen leven, van toen af aan. Hij zal fouten maken, zeker, maar het leven zal hem vasthouden. Let op, laten wij naar het 14e vers gaan. Wij hebben de tijd niet om het af te werken, laten wij het 12e vers nemen. Maar deze, niet het lam, Christus, maar deze, hij spreekt nu van de orde van de hoge priester. Hoe de priester de tempel binnenging enzovoort, aanbidding, hoe de aanbidder weer wegging met hetzelfde verlangen. Een man kwam naar het altaar en zei, ja, ik wil niet naar de hel gaan. De prediker predikt over hoe heet de hel is en het altaar zit vol met mensen. O God, ik wil niet naar de hel gaan. Maar ze zijn nooit gewillig om dat ik over te geven. Ze zeggen, ja, heren, niet mijn wil vanaf dit ogenblik aan, maar de uwe. echt te beseffen wat u doet. Zeg, God, wees mij genadig. Het bloed van Jezus is dan op uw handen. Ga niet weg om opnieuw hetzelfde leven te gaan leven dat u vroeger leefde. Dat bloed zal u aan het einde veroordelen, in het oordeel. U kunt er beter het leven hebben dat in dat bloed is, dat het terugkeert op het bloed van uw leven, terugkeert in uw hart en maakt dat u leeft als een ander Christ, een ander persoon, de aanbidder eenmaal gereinigd.
But this man, after he had offered one sacrifice for sin,
kijk hier, maar deze, na één offer voor de zonden te hebben gebracht, voor hoe lang? Voor altijd, die ketenloze eeuwigheid, voor altijd gezeten aan de rechterhand van God, aan het eind van de weg. Waar bevindt hij zich? Aan het eind van de weg. Herinnert u zich op zondag 2 weken geleden, de zondag toen ik predikte en een beeld van de kleine ark van Mozes schetste, die door de biezen heen ging en zo? Herinnert u zich hoe jullie ouderen begonnen te roepen en jubelen toen ik tot de kinderen predikte? Hadden al die kleine zwarte en blauwe oogjes hier op de eerste rij zitten en vertelden hen, als je jouw leven verliest, zal je het vinden? Als je jouw leven bewaart, zal je het verliezen? Herinneren zich jullie dat, gemeente? Herinnert u zich toen ik ter illustratie de illustratie gaf van hoe op die ochtend toen Jochebed en toen Amram, Aaron en Miriam daar allemaal voor het daglicht op waren, met hun handen omhoog in de lucht, zeiden: God, u gaf aan ons de baby, nu geven wij u hem terug. U hebt hem aan ons gegeven, hij was niet de onze, hij was de uwe. U had hem aan ons gegeven en nu geven wij hem weer aan u. Als wij hem houden, zullen de heksen der hel hem doden. Die oude vrouwen met haviksneuzen zullen daar naartoe gaan en zijn kleine hoofd nemen en het tegen een muur doen barsten. Wij zullen hem verliezen als wij hem bewaren. Maar als wij hem teruggeven aan degene die hem aan ons heeft gegeven, zullen wij hem behouden. Dat is hetzelfde zoals in uw kleine boot vanmorgen, broeder, zuster. U hebt daar een lading in, de dierbaarste lading die er ooit was. Het wordt uw ziel genoemd. Doe maar, hou het. Leef op de wijze dat u het wilt. U zult het verliezen, zo zeker als ik hier sta. En als u het teruggeeft aan God en uw eigen wil overgeeft, zult u het behouden. U zult het vinden. Jezus zei het. Denk eraan. En toen zij dit erin duwden, de schat van hun hart, toen zij het de rivier induwden, de oude krokodillen die erop afkwamen, ik kan God zien, zoals ik zei, opstaan van zijn troon. Weet u, er zijn heel wat beproevingen die er hier gebeuren, maar er is iemand die heel de tijd naar ze kijkt. Zij hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Toen de arme oude Amram met zijn enig geliefde kleine kind, kleine Jochebed, had het net aan haar boezem gezoogd en moest het toen in de ark leggen en het in de biezen duwen, waar de alligators dik waren, van kleine baby's. Daar, toen zij daar stond en de tranen langs haar wangen liepen, zei God, kom hier, Gabriel, kom hier even. Ik wil u iets tonen. Ik heb iemand die mij werkelijk gelooft. Amen. God, laat mij dat type persoon zijn die kan zeggen, God zei het, het is juist. En zo dood zijn voor al het andere tot het een klinkend koper of een rinkelende symbaal wordt. Zij, kom hier, Gabriel, al uw engelen, kom hier naartoe. Ik wil u iets tonen. Ziet u die man daar beneden met zijn handen omhoog? Hij duwde zijn eigen baby uit. Ik gaf het aan hem, nu geeft hij het terug. Ik zal erop toezien dat hij het houdt. Amen. Zij, Gabriel, roep 10.000 engelen met marsorders. Ik wil ze er hier hebben. Gabriel blies een kleine bezuin en het weer klonk door de gangen van de eeuwigheid. 10.000 gewapende engelen daalden neer. Zij, plaats u in een lange linie langs de rivier. Zie dat geen alligator of iets anders een van hen zal aanraken. Het werd aan mij teruggegeven. Gabriel zei, Heer, opperbevelhebber, waar gaat u zijn? Ik zal aan het einde van de linie zijn. Ik zal daar ginder ontvangen. Dat is hetzelfde wat hij vandaag doet. Wanneer een man zijn vertrouwen in de Heer Jezus stelt, zijn zonde beleidt, neemt de Heilige Geest en hou vast op die man en Christus staat aan het ontvangende einde. Gaan door vele maalstromen en alligators en angstwekkende situaties en al het andere waar wij doorheen gekomen zijn. Door vele gevaren, moeiten en valstrikken ben ik reeds gekomen. Het is genade die mij veilig gebracht heeft tot dusver. Het is genade die mij meenemen zal naar huis. Wie is aan het ontvangende einde? Luister, voor altijd gezeten aan de rechterhand van God, voort, ergens aan het einde van de weg, verwachtende totdat zijn vijanden gemaakt worden tot een voetbank voor zijn voeten. Bent u er klaar voor? Hier is het. Hier is de laatste draai aan de bout. Hier is de laatste punt met de lasbrander. Hier is de laatste inslag van de spijker. Dit is degene die eeuwigheid aan eeuwigheid vastklinkt. En daarin is het zwaard van Gods bevrijding door het hart gegaan bij het hangen van zijn afgevaardigden aan de Heilige Geest. Hier is het, Hebreeën 10:14, luister, niet mijn woord, maar Gods woord, die het sprak voor de grondlegging van de wereld, het moet zo zijn. Want door één offerande heeft hij voor altijd hen, V-O-L-M-A-A-K-T, volmaakt, die geheiligd worden. Volmaakt hoe lang? Tot de volgende keer dat u ruzie met uw buurman krijgt? Tot de volgende keer dat u iemand ziet, een of andere man of vrouw die wellustig is? Tot de volgende keer dat u de kans ziet om een grote leugen te vertellen? Tot de volgende keer dat u ziet waar u iemand kunt strikken en hen kwetsen en hen van de gemeente wegdrijven, zodat u iemand eens kunt bekritiseren? Hij heeft voor altijd geheiligd, voor altijd volmaakt, en de Heilige Geest... U kunt misschien iets zeggen eens een keer dat verkeerd is, dat is juist. U kunt misschien iets doen eens een keer dat verkeerd is, dat is juist. Maar zodra als u het doet, let op het volgende vers. En de Heilige Geest. O, tjonge, ik kan gewoon niet verder prediken. Kijk, de Heilige Geest getuigt het ons. Tjonge. De Heilige Geest getuigt het ons, nadat hij tevoren gezegd had, dit is het verbond waarmede ik mij aan hen verbinden zal in die dagen, zegt de Heer. Ik zal mijn wet in hun hart leggen en die ook in hun verstand schrijven. En hun zonden en hun ongerechtigheid zal ik geenszins meer gedenken tegen hen. O God, en ieder die deze hoop heeft, reinigt zichzelf gelijk God rein is. Laten wij bidden. Hemelse Vader, wij danken U deze morgen voor de reiniging door de Heilige Geest, voor de genade van de levende God. Wij waren zondaars, onrechtvaardig, goddeloos, onbeminnelijk, zonder God, zonder hoop, vervreemd in de wereld, en Christus kwam en nam onze plaats in. Door voorkennis zag God ons in deze toestand, wetend dat wij hongerden en dorsten. Geen wonder dat Jezus zei, zij zullen verzadigd worden, niet zullen lid worden, niet zij zullen toetreden, maar zij zullen verzadigd worden die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Met andere woorden, hongeren en dorsten, wetend dat wij niets uit onszelf kunnen doen, ongeacht wat wij doen. De duivel zou ons elke gave kunnen doen nabootsen, zou ons kunnen doen uitgaan en handen op de zieken leggen, en zij zouden herstellen, zou ons in tongen kunnen doen spreken, zou ons tongen kunnen doen uitleggen, zou ons wijsheid kunnen geven, kennis, maar dat doet het niet, Heer. U zei, velen zullen op die dag komen en zeggen, Heere, Heere, heb ik deze dingen niet in uw naam gedaan? Hij zei, ga weg van mij, jullie werkers van ongerechtigheid, ik heb jullie niet eens gekend. O God, laat dan onze hoop gebouwd zijn op niets anders dan Jezus' bloed en gerechtigheid. Wanneer alles rondom onze ziel in elkaar stort, dan is Hij geheel onze hoop en steun. Want op Christus, de vaste rots, sta ik. Alle andere gronden zijn drijfzand. Hem te kennen is leven. Niet de bevelen te kennen, Hem te kennen, de persoon. Ik bid, Vader, voor elke zondaar in het gebouw vandaag, dat U hen nu meteen zal redden en mogen zij, zonder enige emotie, zonder enige tegenstrijdigheden van de duivel, maar mogen zij met een echt, onvervalst geloof geloven wat zij hebben horen prediken en de Heilige Geest aanvaarden die het heeft gebracht. Sta het toe, Heere, want het is in Zijn naam dat wij het vragen. En met onze hoofden gebogen, ik vraag mij af of er iemand hier is vanmorgen. Nu wil ik uw afgewogen, eerlijke, waarachtige, ongeacht wat u gedaan hebt, ongeacht hoeveel beginnen u gemaakt hebt, of hoe lang u tot de gemeente behoord hebt. Bent u oprecht vanuit de diepten van uw hart hierover, dat u weet dat de dingen van de wereld van u weggegaan zijn, wetend dat dag na dag en jaar na jaar, dat het voortgaat, dat uw anker houdt. Er is iemand ginds voorafgeschaduwd aan het einde van de weg, waar deze grote kinker uit zal worden getrokken. Er is iemand daar die aan uw hart rukt, wetend dat u op een dag zal worden verheven. Als dat vandaag niet uit uw hart gegaan is, vriend, medeburgers, pelgrim, arme kleine kudde, God zegen uw hart. Ik zie u hier zitten, grijsharig en met gebogen schouders. Ik zie arme kleine kinderen die misschien wat maaltijden hebben moeten missen. En zou ik er hier staan en iets verkeers tegen u zeggen? Dat wel, God verhoede. Ik behoor op mijn knieën te gaan en me te bekeren voor ik zelfs maar zou prediken. Ik heb u lief en dat is met echte christelijke liefde. Wees nu eerlijk met de Heilige Geest. Zijn al die dingen van u weggegaan? Of heeft Satan u misleid en leeft u gewoon een halfweg leven? Soms denkt u wel, oké, en de volgende keer wel, ik weet het niet, en dingen gebeuren die u weet, en als dat uw toestand is, en wilt u het vanmorgen allemaal aan Christus overgeven, onthoud wat hij zei. Hij die mijn woorden hoort en hem gelooft, die mij gezonden heeft, heeft nu op dit moment eeuwige leven. Het oordeel is voorbij. Vanaf die tijd zal de zaak dood zijn. Als u het werkelijk aanvaardt, zal het zichzelf bewijzen. Kijk nu, word niet misleid. Herinnert u het zich hier, vele jaren geleden, toen wij de kerk op orde hadden? Ik spreek tot u en u bid, hoofden gebogen. Herinnert u het zich toen wij de gemeente op orde hadden? Toen er een boodschap werd gegeven in profetie, of in tongen en uitlegging, toen wij het opschreven en hier op het podium legden, betuigd door 3 mannen? Ik gaf de boodschap van het podium. Als het niet gebeurde, had u een boze geest onder u. U kwam hierheen en maakte het in orde. Als een persoon iets deed wat verkeerd was, een zuster of broeder die hen iets verkeerd zag doen, gingen ze naar hem toe. Toen zij in de kerk kwamen, namen ze hen bij de arm, gingen hier achteraan in de kleine kamer, zei: broeder, ik zag u op de verkeerde plaats. Ik zal het niet voor de gemeente zeggen, omdat ik u lief heb. U was verkeerd. Laten we nu bidden. Ziet u? Nu, wees eerlijk met uzelf. Als de liefde van Christus in uw hart is, bovenal het andere, God zegene u, u bent in orde. Maar als het niet zo is, wees niet misleid. Die geesten zijn zo misleidend als zij maar kunnen zijn. Zij misleiden u. Dat is wat de ene deed bij Eva, vertelde haar een heleboel nieuwe waarheid. Oh ja, God heeft gezegd, ja. Maar er zit een kleine fout in. Dat is wat ons brak deze morgen. Wij zien de kleine foute plek in de keten. Dat is wat alle moeite veroorzaakt. Broeder, als het niet perfect loopt met het hart van God, wilt u uw hand nu opsteken naar God en zeggen: God, hiermee wil ik werkelijk juist zijn. Niemand kijkt, behalve ik. Steek uw hand omhoog. God zegene u, dame. Iemand anders? God zegene u. God zegene u en u en u en u, u. God zegene u. Nu, hij kent u. Hij kent ieder van u. Hij weet precies wat uw verlangen is. Nu, onze ouderwetse manier, terwijl u uw hoofd gebogen hebt, is dat mensen naar het altaar komen. Dat is fijn, ik hou daarvan. Dat is geen Bijbelse zaak, dat is enkel een kerkleerstelling. Zoveel hem aangenomen hebben, aan hen heeft hij de macht gegeven zonen en dochters van God te worden. Precies terwijl u hier zit, en u hebt uw hand opgestoken, een dozijn of meer van u hier, wilt u het nu aanvaarden in de diepten van uw hart, nadat u zegt dat u voelt dat u het zou moeten? Wilt u, dezelfde groep die uw hand opstak, zou u uw hand willen opsteken, zeggen: ik zal nu dit aanvaarden, broeder Branham. Ik zal nu Jezus aanvaarden. Ongeacht wat ik gedaan heb, aanvaard ik hem nu als mijn beminde en mijn redder. God zegen u, meneer. God zegen u, meneer. God zegen u. God zegen u, dame. Ik zal hem nu aanvaarden. Iets in mijn hart vertelt mij dat ik het wil. Er is iets dat mij vertelt dat ik het moet, nu meteen. Dit is mijn dag. Misschien zal ik de volgende keer te ver weg zijn. God zegene u, meneer. God zegene u, broeder. God zegene u, dame. Ik zie uw hand. Ik voel nu dat ik het moet doen. Vrienden, de gemeente koelt af. Amerika zal heel binnenkort geoordeeld worden. Elke natie heeft het ontvangen. Wat zult u over 100 jaar zijn? Zult ergens zijn, ergens tussen deze minuut en 100 jaar van nu, zult u uit deze wereld weggaan. U kunt er maar beter zeker van zijn. Speel er niet mee. Het woord wordt gepredikt door de Heilige Geest. En het is de waarheid die van Gods woord komt. Er is iemand die u lief heeft. Nu, u kunt uw hand niet opsteken, tenzij iemand u geroepen heeft om uw hand op te steken. Dat is de Heilige Geest. Niemand kan tot mij komen, tenzij mijn Vader hem eerst trekken. En als Hij u genoeg lief heeft om aan uw hart te kloppen en te zeggen, ja, ik bedoel u, dit is de tijd, ik wil binnenkomen, voor ik u voortijdig van deze aarde moet wegnemen, ik zal u nu vragen om uw hand op te steken, zou u het dan niet doen? Nog een die zegt, ik aanvaard het nu vanuit de diepten van mijn ziel, nu zal ik voor u bidden. God zegen u, dame. Ik voelde net, lieve zuster, dat u het was. Ik keek daar terug. Natuurlijk, u allen beseft dat ik slechts enkele dagen heb, enkele uren voor de samenkomst daarginds. Ik blijf nu heel wat in mijn kamer, biddend. Genezingsdienst, de engel des Heren, is nabij. Grote dingen zullen gebeuren. Ik keek terug en zag iets staan in de zaal. Het hing over een jonge vrouw. Ik zag anderen hun hand opsteken. Ik voelde een getuige dat het waar was. Ik dacht, als ik nog één oproep meer doe, als die vrouw slechts haar hand wil opsteken, en zij deed het, dat was het. Nu God, de beminde van onze ziel, wie zijn wij toch eigenlijk? Wel, voor de wereld ooit gevormd werd, kende u elke mug die er op aarde zou zijn, elke mier, elke meid. U bent oneindig. En u wist dat deze morgen dat mensen hun hand zouden opsteken. U wist het. Wel, u zag hen voor de wereld begon. U hebt het altijd geweten. En u wist dat dit ding zou plaatsvinden, zodat u uw liefde aan uw volk zou kunnen uitdrukken. U zei dat u Farao opwekte en zijn hart verhardde, zodat u uw macht zou kunnen tonen. Hoeveel te meer zult u uw liefde uitdrukken? Satan, die boze, die het juiste naar het verkeerde verdraaide, u liet hem het doen omdat u uw liefde dan kon uitdrukken aan uw volk. En o God, wij hebben u zozeer lief. Wij waarderen u. En ik bid God dat deze mensen een christelijk, nederig leven zullen leven, vanaf deze dag aan, want zij hebben u aanvaard. En als er anderen zijn, misschien heb ik hen nooit allemaal gezien. Misschien hebt u hen nooit aan mij getoond, maar u hebt tot hen gesproken. Als er anderen zijn, zegen hen ook, want wij vragen het in Jezus Christus' naam. Amen. Er is een bron gevuld met bloed, getrokken uit Immanuels aders. En zondaars ondergedompeld in die vloed, verliezen al hun schuldige. Traag nu, zuster.
You know, yesterday Brother Roverson was up to Brother Woods's.
Weet u, gisteren is broeder Roberson bij broeder Wood geweest. Ik glipte er even naartoe. Ik wachtte op een bezoekende prediker die moest komen. Hij zette er een beeld op. En het beeld was, veel ervan die wij bekeken hebben, maar één ervan toen de gemeente de deur uitging. En ik zag mezelf daar naar buiten komen. En ik keek, oh nou, tjonge. Hoe er wat een paar jaar met je gedaan hebben. En ik keek opnieuw. Dat kwam in mijn gedachten vanochtend. Slechts enkele dagen hebben wij nog van deze moeite en zonden. En ik denk aan de tijden dat ik dat lied heb horen beginnen. En hier naartoe heb zien wandelen, rondom het altaar staan om het avondmaal te nemen. En ik heb de wielen van de kist horen piepen terwijl zij door de zaal daar ging om hen buiten te brengen. Bedenk, het prediken van dit woord zal staan in het oordeel. En ik zal erachter moeten staan, daar staan. Ik zal er een getuige van moeten zijn. Ik kan het niet terugnemen. Ik heb het reeds gezegd. Ik moet daarbij blijven. Het zal mij ontmoeten in het oordeel, net zoals God zijn woord sprak en het niet kan terugnemen, ziet u? En ik weeg elk woord eerst in mijn hart en kijk of ik het wil zeggen, zelf. Als het verkeerd lijkt, zeg ik het niet. Ik laat hem het zeggen. Als hij iets zegt, tegengesteld, alhoewel ik het niet zou geloven, zou ik het hoe dan ook zeggen, omdat hij het is. Ik wil er zeker van zijn, omdat ik geen vergissingen wil hebben op die dag. Weet u, het zal verschrikkelijk donker zijn ginds bij de rivier op die dag. Er zal niemand daar zijn om te helpen. U zult er geen geld naartoe kunnen meenemen. Uw vrienden zullen in dezelfde situatie zijn als u. Het zal verschrikkelijk donker zijn. U zal moeten oversteken. Ik wil zeker zijn dat mijn ticket in orde is. Ik wil zeker zijn wanneer ik ernaar kijk dat ik het rode bloed zie van mijn meester. Wanneer ik dan na een poosje het oude schip hoor blazen, het zal dan allemaal in orde zijn. Maar ik wil geen problemen daar hebben, dan. Ik wil het nu opklaren. Als er enige problemen zijn, wil ik dat het nu opgeklaard is. Ik zal elk beetje genade nodig hebben dat ik kan krijgen op die dag. Ik zal eerlijk zijn. Zoals een grote leraar onlangs zei, hij wilde niet populair zijn, hij wilde eerlijk zijn. Ik stem met hem samen. Ik wil eerlijk zijn. Ik wil de waarheid vertellen, zodat op die dag, wanneer het dan komt, ik de schreeuwen van rondom de oever hoor. Ik wil naar beneden kijken en zeker zijn. Zoals de Hebreeuwse kinderen, toen zij die zwarte vleugels zagen langskomen van de dood, de kleine jongen zei tegen vader, ben je zeker dat het bloed op de deurpost is? De vader keek naar buiten, ja zoon, het bloed is daar. Wel, dat is dan in orde, we zijn veilig. Is het er niet deze morgen, vriend? Wees er zeker van. Nu, Ora May, ik weet dat je komt om voor je te laten bidden, zus. Dit arme kleine meisje, hoe zij hier in de rij zit, als een piep klein ding daar. Kleine Shirley die hier zit, huilend, kwam net aan uit Arizona. Ik denk aan die kleine kinderen. U allen herinnert u hen hier zo, in een klein oud huisje, een arme oude vader, die samen zitten achter de kerk hier voor hen. Herinner u die kleine makkers, hoe wij hen allen kenden? Hoe arme kleine Ora May. Er zijn er twee voor nodig om een gezin op te voeden. O God, dit verschrikkelijke ding van huwelijk en echtscheiding. En hoe Curtis het beste deed dat hij kon bij hen. Hij werkte hard. Maar een kind, ongeacht wie het is, heeft de liefde nodig van een moeder. Iemand om hen lief te hebben. Het is de natuur, om uw gevoelens te verzachten. Ik ben een jager. Ik bestudeer dieren in het wild. Dat is slechts. En ik ga buiten en bestudeer het gewoon. Een oude moederbeer, wanneer zij naar binnen gaat, in de herfst van het jaar, zij is zo geboren om weer een moeder te zijn. Zij jaagt al haar welpen weg. Zij heeft er 1 of 2. Zij jaagt hen weg, doet hen zelf in winterslaap houden, zodat zij eraan gewend raken. Het volgende jaar, wanneer zij naar buiten komt, heeft zij nog 2 kleine baby's, 1 of 2 erbij. Zij bemoedert hen gedurende de zomer. Dan, de herfst, jaagt zij hen weer weg. Zij heeft er nog 2 de volgende zomer. If she doesn't have any babies that year, you know what she does? She goes out. Maar wat als zij geen baby's heeft gekregen dat jaar? Weet u wat zij doet? Zij gaat naar buiten. Zij probeert die welpen te vinden. Ze zijn zo groot als zij zelf is. Als zij hen niet kan vinden, zal zij een paar kleine wolven nemen. Zij zal een paar coyotes nemen. Zij zou zelfs een menselijke baby nemen. Zeker, het is voorgekomen. Zij zal die kleine baby nemen of wat dan ook. En zij zal het bemoederen. Het is gewoon de natuur. Zij kan er niets aan doen. Kijk naar een klein meisje met haar pop. Wel, zij is nog geen 3 jaar oud. Ik zag mijn kleine Sarah onlangs 's avonds. Ik ging de kamer binnen, nerveus klein ding. En daar lag zij te slapen met haar kleine pop op haar arm. Ik stond daar en keek neer. Ik dacht, arm klein ding. Weet je, het zal niet lang, vele jaren zijn dat papa oud zal worden na een poosje. Ik ben het nu. Zal grijs worden en heen gaan. Maar dat is een voorafschaduwing van hoe op een dag een echte kleine baby daar zal liggen. Het zit gewoon in u. En als u deze kleine makkers niet lief heeft, zal iets anders die plaats innemen. Als een man God niet aanbidt, zal hij zijn auto aanbidden. Hij zal naar de bar gaan. Hij zal wat anders doen. Hij zal rondrennen omdat er iets is dat die plaats moet innemen. Nu, onze zuster, het is niet mijn bedoeling om haar emotioneel te maken, maar door geen moederlijke zorg te hebben zoals het hoort, nam iets anders de plaats ervan in. En het arme kleine ding lijdt vanmorgen aan een zenuwinzinking. Twee kleine baby's. Zij heeft fouten gemaakt. Ik ook. En wie heeft dat niet gedaan? Maar ik probeer te zeggen, er is iemand die het reeds vergeven heeft. Zij stak een poosje terug haar hand op. Het is allemaal voorbij. Dat kwam van een waarachtig hart, dat is wat ik wil geloven. Let slechts op wat er gebeurt. Wanneer zij een oude, grijsharige vrouw is, zal het nog steeds stand houden. Dat is juist. Maar zij is zenuwachtig. Er is geen enkel medicijn in de wereld dat zenuwen kan helpen. Als u medicatie neemt om uw zenuwen te kalmeren, zal het u twee keer zo slecht maken wanneer het u verlaat.
They're not a remedy for nervousness, but I'm so glad there's a cure.
Er is geen remedie voor nervositeit, maar ik ben zo blij dat er een geneesmiddel is. Weet u, ook ik heb daaronder geleden. Er is een geneesmiddel. Geen remedie, een geneesmiddel, dubbel geneesmiddel.
Oh, my sermon yesterday at the radio. The era of deliverance.
Tijdens mijn prediking gisteren op de radio, de pijl van bevrijding. De predikers slagen immers tekort, zoals Joas het deed. Hij had vaker moeten slaan. Maar kijk, mijn broeder, zuster, het hulpmiddel is Christus. Of mag ik dit zeggen, in de kansel, achter deze kleine oude doos die hier gebouwd is? Maar het is zeker even geheiligd als gelijk welke kansel voor het evangelie. Het werd aan God toegewijd. Wij zijn arme mensen. Het mag dan geen gouden bovenlaag op de top ervan hebben, maar de Heilige Geest is hier gekomen en heeft een aantal grote dingen voor ons gedaan. Mijn geliefde zuster, God zegene uw kleine hart. Als een moeder en als een kind, als u zult aanvaarden wat broeder Bill gezegd heeft, of u nu vertelt, zal ik u verzekeren, lieverd, dat u van hier zult gaan, u zult gezond zijn. Nu, toen u uw hand een poosje geleden opstak, dat moment aanvaardde u Christus. Ik wil dat u, over enkele minuten, ik wil dat u hier naar voren komt. En ik kan het u bewijzen door, u kunt het zelf beoordelen. Door de genade van God en de Heilige Geest die nu hier staat, kan ik maken dat het u verlaat. Dat is juist. Ik heb het nooit zien falen. Maar dan zal het bij u terugkomen wanneer u van hier weggaat, ziet u? Als u het zult toestaan. Maar als u het gewoon niet meer ontvangt, ongeacht hoe u zich voelt, ga door en zeg, Jezus Christus, genees mij. Ziet u bent gezakt, Oramee, van hierboven waar u vroeger gelukkig was en op die fiets reed en hier de straat op en af ging. U was toen gelukkig. U had de gevoelens niet die u nu heeft, niet waar, ziet u? Nu bent u naar hier gezakt. Dat is omdat er daar niets was om u daar vast te houden, lieverd. U bent hier naartoe neergezakt. Maar nu moet u geloven dat u hierboven bent. En het geloven en geloof zonder werken is dood. Als u het gelooft, doe dan alsof u daarboven bent. En dan zal God u gewoon weer daar omhoog tillen. Daar is uw tante Meda, die daar achteraan zit. Zij heeft hetzelfde meegemaakt. Ik heb ook hetzelfde gehad. Ik weet wat het is. Maar God is het geneesmiddel. Gaat u het geloven deze morgen, Oramee? Ik wil dat u hier naartoe komt. Wie ook van de rest van u, ziek, om gezalfd te worden? Oké, laten wij onze hoofden even buigen. Gemeente, jullie allen kennen Curtis. Jullie kennen Oramee. Door slechts naar Oramee te kijken, kunt u zien dat er bij haar iets is gebeurd. Zij is vermoeid en overstuur. Oramee, dit is de tijd dat het wordt opgelost. Ik wil u iets vragen. Vele keren, Oramee, heeft u gezegd, zou ik maar een plaats kunnen vinden om vandaar te beginnen? Zou ik slechts op dit ogenblik kunnen beginnen om mij beter te voelen? Geloof ik dat ik mijzelf zou kunnen helpen om mij eruit te trekken? Ziet u, dat is juist, niet waar? Wel, u bent nu tot die plaats gekomen, Oramee. U bent op de beste plaats in de wereld, bij het altaar, maar de enige persoon in de wereld die u kan helpen, het zal, dat is God. Ik wil dat u uw hoofden buigt, iedereen, om met mij in gebed te gaan.
Dear Heavenly Father, as this poor little girl, life is so short.
Lieve hemelse vader, terwijl dit arme kleine meisje, het leven is zo kort. Nu is zij een jonge moeder. Ik weet, een poosje geleden, toen zij haar hand omhoog deed, dat elke zonde werd weggenomen. God, uw Bijbel is een getuigenis ervan. U sprak het vanuit de hemel, dat hij die geloven zou, zou ontvangen. Nu, zij heeft een vreselijke strijd voor haar, Heer, en Satan zou haar daarheen willen gooien en die baby's van haar willen wegnemen en haar in de krankzinnigeninstelling willen zetten om haar hoofd tegen de muur te stoten. Maar zij is naar de juiste plaats gekomen vandaag, naar het altaar. Zij is gekomen naar het huis van de levende God. Zij staat hier, zo te zeggen, alleen bij het altaar, maar niet alleen. De engelen Gods legeren zich rondom. De Heilige Geest is bovendien dichtbij. En zij is een getuige van vele dingen die zij heeft zien gebeuren en weet dat u God bent. En ik bid dat met geheel mijn hart, met geheel mijn ziel, dat deze dag dat u oren mee zult helpen. Nu, Vader, ik neem van dit altaar, wat hier gezet is op deze geheiligde plaats, waar de Heilige Geest heeft overschaduwd, het heet olijfolie of gezalfde olie, olie om te zalven. Het is volgens uw specificatie de olie van de olijven van de tak. En nu, terwijl ik naar voren ga om mijn zuster met deze olie te zalven, heeft u gezegd, het gebed is geloof zal de zieke behouden. Na het evangelie gepredikt te hebben, wetend dat deze geweldige dienst nadert, uw wil geschieden hier in Indianapolis, waar vele neurotische gevallen, doven, stommen, blinden en van alles daar zullen staan, maar wij vrezen helemaal niet. U sprak het uit voor de wereld begon. Wij hebben een proef van de hemel ginder die ons vertelt dat het de waarheid is. Wij gaan voorwaarts dan om die duivel aan te vechten. Onze mensen zijn in moeilijkheden, net zoals Lot het was in de prediking van vanmorgen en Abraham hem achterna ging. Satan, wij komen u achterna deze morgen. Onze arme kleine verlaten zuster is in moeilijkheden en wij komen u achterna. Met gezalfde olie en met de doop van de Heilige Geest, met het goddelijke woord van God en het evangelie, gaan wij om de handen op haar te leggen in de naam van Jezus Christus. En wij werpen u van haar uit. Jezus zei, gaat en kan niet falen, zij in mijn naam zullen zij duivelen uitwerpen. En u bent een duivel, gehoorzamend aan zijn bevel, werpen wij u weg uit deze, mijn kleine. Wij komen tussen beiden nu, ogenschijnlijk een verlatene. Bloed van Jezus Christus reinigt haar van alle zonden. Vandaag is zij rein en heilig in de ogen van God geworden, door de belijdenis van haar zonde, door de reiniging van het evangelie. Wij werpen het eruit, deze zenuwachtigheid. O ja, u riep naar haar, maar u kunt haar niet aanraken. Wij bepleiten het bloed tussen haar en deze. Zij staan als een bemiddelaar. En nu verlaat het meisje, laat haar vrijgaan. En van deze dag aan mogen zij gelukkig zijn. Voor die kleine baby's die daar liggen, voor die echtgenoot, mogen hij ook komen en een christen worden. Mogen heel haar familie en op een dag daar in glorie, mogen de grote familiecirkel ongebroken daar ginder zijn. Laat haar moeder, haar pa, haar allen, een ieder daar zijn. O God, sta dit toe. Mogen zij vrij zijn van dit uur af aan. Wij zetten haar vrij door de volmaakte liefde en bevelen het door de Bijbel en de dood, begrafenis en opstanding van Jezus Christus door zijn bloed en de Heilige Geest. Wij brengen haar tot u door Jezus Christus' naam. Amen. In orde, ga nu. Dingen zullen weer normaal worden. Voelt u zich in orde nu? Het doet u geen pijn nu? Voelt zich goed nu? Altijd zo zou zijn, zou het in orde zijn. Zeker. Amen. Het is nu voorbij, zus. Maakt dat u zich opgelucht voelt. Nu kunt u van hier weggaan, hieruit opnieuw oramee zijn. Alleen een nieuwe oramee, een gelukkig meisje in Christus. Mogen het allemaal weg zijn. kom hier terug, ongeveer vandaag over een jaar, zo God wil. Je zult binnenkomen en zeggen, broeder Branham, herinnert u zich de ochtend dat u voor mij bad daar bij het altaar? Dat maakt het vast. God zegen u. Prijs de Heere. Laten wij nu onze hoofden buigen.
Our Heavenly Father, in obedience to the commission of our Lord and Savior.
Onze Hemelse Vader, in gehoorzaamheid en de opdracht van onze Heer en Redder, Jezus Christus, hebben wij u lief vandaag met een reine, heilige, onvervalse liefde. En sta het toe dat uw lieflijkheid en barmhartigheid op een ieder van ons rust. Wij danken u voor de vreemdelingen in onze poort. En wij bidden dat u een ieder zult zegenen.
Bless our dear beloved pastor, our brother Neville, who stands with us in the harness.
Zegen onze dierbare voorganger, onze broeder Neville, die met ons staat in het harnas van het evangelie. Niet ingespannen met de wereld, maar geharnast met Christus. Heel de wapenrusting van God aan. De oude evangeliewagen verder voorttrekkend. Samen ingespannen als medeburgers en dienstknechten van God.
Bless all the deacons.
Zegen al de diakenen, beheerder, penningmeester, iedereen die het aanbelangt, al de leden, de leken, de vreemdelingen. God, er komt een bijeenkomst ginds in Indianapolis. God, ik ben niet waardig om gezegend te worden, maar wilt u de mensen zegenen door het prediken van het woord? Geen twijfel dat honderden er zullen staan. Wij zalven ook deze dame in de naam van Jezus Christus, dat u haar zult helpen en haar moeite wegnemen, terwijl wij handen op haar leggen door de naam van Jezus Christus. Nu, Hemelse Vader, sta het toe dat uw genade naar haar toe uitgestrekt zal worden in Christus' naam. Nu, met onze hoofden gebogen, ik vraag mij nu af als er iemand hier is die naar het altaar zou willen komen en knielen voor een woord van gebed die Christus heeft aanvaard, of voelt alsof dat u gewoon even zou willen bidden na het bezoek van de Heilige Geest. Voelt u zich er niet gewoon goed over? Voelt u zich niet goed? Kom hier, broeder Neville. Hoeveelen zouden gewoon uw hand willen opsteken, zeggen, ik zou naar het altaar willen komen voor maar een klein gebed. Zou u uw hand willen opsteken, zeggen, ik zou gewoon mijzelf even wat willen laten reinigen. O God, zegene u. In orde. Nu, ziet u, onze broeder Neville, denk ik, ik heb hem in al zijn wandelingen bemerkt, dat hij een echte man is geweest. Ik bemerk dat hij iedere dag net zo is. Of de strijd goed of slecht gaat, broeder Neville blijft dezelfde. Ik dank God ervoor. Broeder Neville zou dat niet uit zichzelf kunnen doen. Heeft God ervoor nodig. En ik ben blij dat dit stel schapen een herder zoals broeder Neville heeft. Ik bid dat de Heilige Geest hem zal helpen en hem zegenen. Ik heb hem lief. En ik heb zijn mensen lief. En u mensen allemaal hebben wij lief. En wij bidden dat God u zult zegenen. Maar nu, terwijl wij onze hoofden opnieuw buigen, ga ik vragen dat degenen die voor zich willen laten bidden en willen knielen en zichzelf laten reinigen, nederig naar het altaar zouden komen. Nu, broeder Neville, kunt u voor hen bidden als u wilt. Ik wil dat u hierbij betrokken bent, iedereen aan het bidden. Als u zich wilt begeven naar het altaar.